Johannes 2 vanaf vers 28. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Enzovoorts, denk ik dan, want het is heel moeilijk om zomaar ergens te stoppen in deze brief van Johannes. Ik heb het opzet dit schriftgedeelte gelezen, omdat ik mij bewust ben dat er nogal wat uitspraken in staan die, die nogal sterk zijn. Zo sterk dat sommigen daar op grond daarvan zelfs heel andere schriftgedeelten daarvoor hebben weggeredeneerd. Want kijk, als hier staat dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, en dat staat er. En aan de andere kant staat er dat wij niettemin zondigen. Dan is de conclusie dus dat wij kennelijk niet uit God geboren zijn. En dus is de gedachte kennelijk dat dat in de toekomst alsnog gebeuren moet. En velen denken dat het zo in elkaar steekt. Dat men dat in de toekomst zal worden. Toch moet ik u zeggen dat dat allemaal niet kan, omdat in ditzelfde schriftgedeelte staat dat wij kinderen Gods zijn, nu, en dus wel degelijk uit God geboren zijn. En als u zegt, maar daarna staat er toch dat als dat zo is, dat wij niet zondigen, omdat wij uit God geboren zijn, dan moet ik zeggen dat we een bladzijde terug, namelijk in 1 Johannes 1, al lezen in vers 8... Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij hebben dus wel degelijk zonde en als wij zondigen zijn wij niet uit God geboren. Dus zijn we niet uit God geboren, maar toch staat er dat wij uit God geboren zijn. Dan heb je dus een probleem. En gewoonlijk lost men het op door de schriftgedeelte niet in verband te lezen, maar hier en daar een tekst eruit te halen enzovoorts, hè. En die wordt ons dan voorgehouden, als norm ons voorgelegd, ten koste van zoveel andere schriftplaten. Dat lost dus niks op. Toch, deze sterke uitspraken staan hier nou eenmaal. Namelijk, een ieder die in hem blijft, ik lees maar vers 6 of zo, hè, van hoofdstuk 3. Een ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En een ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kent u hem? Is dus de volgende vraag. Kijk, zo komen we daar niet uit. Echt niet. En toch, het is niet zo moeilijk om de gedachtegang van de apostel te volgen. In deze brief van Johannes zelf sowieso ook al niet. Je moet ervan uitgaan dat de man zich in ieder geval zelf niet tegenspreekt. Dus de vraag is, wat bedoelt de man eigenlijk met deze termen zondigen en de zonden doen enzovoorts? Want wij zondigen toch, en dat is ook wat hij zegt, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar als wij gezondigd hebben, is hij getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. Betekent, dat is hoofdstuk 1. Dus het betekent dat wij wel degelijk zondigen. Wat bedoelt de man dan als hij zegt dat als wij zondigen, dan kennen wij hem niet? En waarom zegt hij dan dat ieder die uit God geboren is, zondigt niet? Wat bedoelt hij met zondigen? Dat zou de goede vraag zijn. En daar is ook een eenvoudig antwoord op. Ik prefereer trouwens altijd om een antwoord te geven vanuit dan andere schriftgedeelten. Omdat die over het onderwerp wat Johannes hier bespreekt in elk geval geen twijfel laten bestaan. Begrijp je me goed? Johannes doet dat ook niet. Maar we zouden beseffen wat dat is, de zonde doen. Waar de man het namelijk over heeft, zondigen, zonde doen, rechtvaardigheid doen enzovoort. Dat gaat niet alleen over, of dat gaat niet maar over het zondigen als zodanig. Het doen van een zondige daad, of het begaan eventueel van een misdaad, of hoe dat maar genoemd mag worden. Dat is niet waar de man het over heeft in dit schriftgedeelte. Dat kan ook niet anders, want in hoofdstuk 1 zegt hij dat wij dat doen en er is ook in de praktijk niet echt wat tegen te doen. Wij blijven zondaren, wij zijn in het vlees enzovoorts. En dat is ook waarom bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 zegt dat voordat wij onze erfenis zullen ontvangen, zullen wij toch onsterfelijkheid aan moeten doen eerst en moeten verlost worden van dit zondige vlees enzovoorts. Het is de apostel Paulus die uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van ditzelfde zondige vlees? Dat blijft namelijk zo. Wat bedoelt Johannes dan met zondigen, zonde doen of hoe het maar genoemd mag worden hier? Wel heel eenvoudig, hij heeft het niet over zondigen in het algemeen of over zondigen, namelijk het doen van zondige daden. Hij heeft het over het zonden doen. Niet zondigen zozeer, hoewel je het ook zo kunt noemen, maar zonden doen. Het betekent namelijk zonde praktiseren. Waar de man het over heeft, is wat elders genoemd wordt, niet door Johannes, naar ik meen, maar wat elders genoemd wordt, het slaaf zijn van de zonde, of misschien een term die zeker zo sterk is, het dienen van de zonde. Want zondigen is één ding, het dienen van de zonde is weer wat anders. Of men een zonde begaat, zal ik maar zeggen, is toch heus wat anders dan dat men door de zonde beheerst wordt. Ik herinner me nog een discussie die ontstond toen. Ik mag het eigenlijk niet vertellen, dus ik zal proberen het anders te vertellen. Ik herinner me inderdaad een discussie over de vraag of dat wel zo was. Iemand had wat statuten opgesteld, zal ik maar zeggen. En er stond in dat wij geloven dat God ons verlost heeft van de macht der zonde. Toen zei iemand van de aanwezige heren. Nee, vertel niet waar het was, broeder. Toen vroeg iemand, ja, is dat zo? Het was in de provincie Utrecht, broeder, dus het was hier niet. Maar goed, is dat zo? Zijn wij verlost van de macht der zonde? Is dat zo? En wat er van de discussie terechtgekomen is, dat weet ik achteraf niet meer. Maar het bleek een moeilijk onderwerp te zijn. En toch, dat is zo. Maar het betekent niet dat wij niet meer zondigen. Maar het betekent wel dat wij niet meer beheerst worden door de zonde. Want macht van de zonde. Macht wil zeggen de hoogste macht, namelijk de heerschappij. En ook op juridische grond, op wettige grond. Macht, recht, dat is wat het woord feitelijk betekent. De kracht van het recht, enzovoort. En wij van nature, kinderen van Adam, om zo te zeggen, wij worden beheerst door de zonde. En daarom is er sprake van heerschappij van de zonde of van macht, want dat is wat het is, macht van de zonde. En wat de schrift ons leert is niet dat wij verlost zijn van zonde en dus geen zonde of zonden meer hebben, maar wel dat wij die kinderen God zijn niet meer beheerst worden door de macht van de zonde. Dat wil zeggen, wij zijn geen slaven der zonde meer, is het idee. En wat het betekent? Wel, eenvoudigweg dit, dat er een andere macht is in ons leven die over ons heerst dan wel die over ons heersen zou. Of populair gezegd, dat er een kracht in ons is en werkt die sterker is dan de zonde. die overigens niet tot doel heeft om de zonde uit te bannen. Sommigen denken dat. Maar dat is niet het geval. Het is een kracht die tot doel heeft ons God te laten dienen. Om ons bekwaam te maken in de praktijk dat wij God zouden dienen in plaats van de zonde. Of met wat meer aan elkaar verwante begrippen, dat wij niet meer de ongerechtigheid, maar de gerechtigheid zouden dienen. Deze terminologie, die zou je eigenlijk moeten kennen, want die komt uitgebreid aan de orde in Romeinen hoofdstuk 6. Ik weet nooit zo goed, zal ik het nou opzoeken? Dan zeggen ze weer, hij heeft het altijd maar. Dat weten we nou wel, daar heeft hij het altijd over. Maar eigenlijk moet ik dat natuurlijk wel doen. Romeinen 6. U weet toch hoe het hoofdstuk begint? Het spreekt eerst over dat wij kinderen God zijn, dat is hoofdstuk 5. Daar heeft Johannes het hier ook over, uit God geboren zijn. Het zegt namelijk, Johannes 5 zegt namelijk, wij hebben vrede bij God, enzovoort. Wij staan in de genade en wij roemen in de hoop der heerlijkheid, enzovoort. Want, tweede deel van Romeinen 5, want het mag dan zo zijn dat wij van nature deel uitmaken van de adamitische mensheid en deel hebben aan de zondige en daarmee sterfelijke natuur van Adam. Maar door wedergeboorte hebben wij deel aan de volmaakte natuur, aan het leven van Christus. Wij maken deel uit van een nieuwe mensheid waarvan de Heer Jezus Christus het hoofd is. Opdat de genade zou heersen, dat is het laatste vers van het hoofdstuk. Romeinen 5. Opdat de genade zou heersen. Die is namelijk sterker dan de wet en dan de zonde. Waar genade zonde niet toerekent, is genade dus sterker dan de zonde. Dat ga ik nou niet meer uitleggen. En de volgende vraag is dus, wat dan? Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven? En daarna, ik meen in vers 15 of zo, wat dan? Zullen wij zondigen? Maar in dezelfde betekenis, zullen wij in de zonde blijven? Niet zullen we af en toe een zonde begaan, eens per jaar of eens per uur, daar gaat het nou niet om. Maar zullen wij in de zonde blijven? Of, zoals het daar geformuleerd wordt, zullen wij de zonde dienen? En dus slaaf zijn van de zonde. Nee, zegt de apostel, want wij zijn der zonde gestorven. We hebben deel aan de dood en opstanding van Christus. Met als gevolg dat wij goden zouden leven. Dat we zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Dat we in nieuwheid des levens zouden wandelen. Kortom, opdat wij de gerechtigheid en niet de ongerechtigheid zouden dienen. En wij zouden dus onze leden, onze lichamen, heet het later in hoofdstuk 12, maar daar heet het, we zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Want wij waren dienstbaar aan de zonde en dat had helemaal geen vrucht. En nu zijn wij dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid en dat heeft als vrucht inderdaad heerlijkheid in het algemeen. Het wordt daar zelfs genoemd gewoon eeuwig leven. Want de gedachte is namelijk dat wij of slaven zijn van de zonde of slaven van de gerechtigheid. Of met de woorden van Johannes, want die doet het vaak nog veel korter. Je bent of uit de duivel of uit God. Staat in het Johannes Evangelie ook, maar hier in Johannes 3 hebben we het zojuist ook gelezen. Je dient of de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe je maar heten mag, of je dient de Heere Jezus Christus, de ene waarachtige heerser. En daar zit niks tussen. Het gaat over machten die sterker zijn dan wij zelf eigenlijk. En daarom zouden wij een keuze maken. Ik neem aan dat u die al lang gemaakt hebt, maar niettemin, het is gewoon Bijbelse waarheid, dus ik zeg het gewoon. Hè. Daarom zouden wij een keuze maken, niet alleen maar om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, zodat als u overlijdt u naar de hemel gaat of iets dergelijks, dat zeg ik ook altijd. Hè. Maar we zouden de keuze maken wie wij zouden dienen. Kies dan heden wie gij dienen zult. En met het oude evangelische jargon, ik hou het graag in stand. Wij zouden het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn. En dat betekent dus hem dienen. Dat is waar het over gaat en dat is waar Johannes het hier ook over heeft. Als het waar is dat wij uit hem geboren zijn, en de apostel twijfelt daar niet aan, hij schrijft de brief aan gelovigen. Maar als dat zo is, zouden wij niet de zonde doen, de zonde praktiseren en dus onze lichamen stellen tot wapenen of gewoon gereedschappen voor de zonde. Maar we zouden de gerechtigheid doen. Dat zijn de termen die hier gebruikt worden. De gerechtigheid praktiseren. En dus leven uit de genade Gods enzovoorts, kortom de Heer dienen. En voor ik het vergeet, omdat ik me ineens realiseer dat men bij de Heer dienen altijd denkt dat men moet gaan evangeliseren of traktaatjes uitdelen, ben ik een warm voorstander van, zolang ik het zelf niet hoef te doen. Ik zou wel willen, ik heb het ook geprobeerd, maar ik kan het niet. Als ik bij mensen aan de deur kom en bel, dan denk ik altijd, ben ik geneigd te zeggen, u wilt zeker niet bekeerd worden. He? Of zo, u wilt zeker ook geen traktaatje. U wilt zeker ook niet over de Heer Jezus horen. Nee, dat dacht ik al. Goedemorgen. Ik kan dat niet. U wilt zeker ook geen stofzuiger kopen of een voetbalblaadje. Of kun je al zeggen, wat hè? Dat zal wel niet. Ik kan dat niet. Nou eenmaal, ik ben altijd blij dat anderen het doen. Maar het dienen van de Heer bestaat niet maar daaruit. Het dienen van de Heer, als je het... Nou, als Johannes vraagt, die heeft een eenvoudige uitdrukking daarvoor gevonden. Niet dat hij niet Paulinisch is ook, maar Paulus kent nog veel meer termen ervoor. Maar Johannes heeft zo'n vaste uitdrukking. Johannes zegt, de Heer dienen, dat is de broeders liefhebben. Of zoals Paulus het bij gelegenheid zegt, en ik citeer echt altijd dezelfde verzen. Er zijn er veel meer, maar vooruit. Maar zoals Paulus het zegt, ik bid u dat gij u benaastigt te bewaren de geestelijke eenheid. Door de band des vredes, door het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. De liefde zij ongeveinsd, zo Paulus, enzovoorts. En bij de andere apostelen vind je woorden van gelijke strekking. Want als kinderen gods, om het dan maar een keer weer heel eenvoudig te zeggen, als kinderen gods staan wij niet op onszelf, maar maken wij deel uit van een gemeenschap, waarin wij overigens in de eerste plaats voor onszelf verantwoordelijk zijn, hoor, begrijp je me goed. Maar we maken deel uit van een gemeenschap en wij zouden bijdragen aan het in stand houden, het bewaren van die gemeenschap. Dat is het dienen van de Heer. Al het andere is het dienen van de tegenstander die per definitie scheiding en daarmee zelfs dood brengt. Zo zit dat gewoon, hè. En we zouden, als wij inderdaad betrokken zouden zijn in het werk Gods in onze dagen, dan zijn wij dus betrokken in de bouw van de gemeente als zodanig. En daar gaat het dus precies om. En zo heet dat, de broeders lief hebben. Hoe kun je weten of iemand een kind van God is, als hij de broeders lief heeft? En lief hebben wil zeggen gemeenschap praktiseren. Het is niet een gevoel, er zijn andere woorden voor. Maar het is een praktische kwestie. Daarom zeg ik altijd, liefde is in de praktijk gewoon dienst. Dat zijn woorden die ook min of meer door elkaar gebruikt worden bij gelegenheid in de Bijbel. Maar dat is waar het over gaat. Wie wij zouden dienen. En ik zoek toch even Romeinen op, want er schiet me ineens wat te binnen. Romeinen hoofdstuk 6. Want daar was de vraag in vers 1, zullen wij in de zonde blijven? Het antwoord is uiteraard nee. En in de volgende verse wordt uiteengezet dat zonde heerst over de oude mens, maar wij zijn gestorven voor de wereld, voor de zonde, voor de wet en wat het maar wezen mag. En met Christus opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en vanwege die nieuwheid des levens enzovoorts. En dan lees ik vers 11. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt en dus niet de zonde kan dienen, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Vers 12. Dat dan de zonde niet heersen. Er staat niet, doe dus geen zonde. Of gewoon, doe geen zonde. Maar dat dan de zonde niet heersen. Want dat wij zondigen als gelovigen, wel, dat doen wij ook inderdaad, ja. Maar dat is geen punt. Het kan onze gewetens verontreinigen. Want wat de schrift leert, is dat de Heer die gewetens weer reinigt. Toch? Ja, zo is dat nou eenmaal. Heb ik niet uitgevonden. En of je het zinnig vindt of niet, is ook niet het punt. Het staat gewoon zo in de Bijbel. Maar er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Vers 13. En stelt uw leden niet aan de zonde tot wapenen, tot gereedschappen der ongerechtigheid. Maar stelt uzelf goden als uit de dood levend geworden. Kortom, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En dat is het thema waar Johannes over spreekt of schrijft in 1 Johannes 3. En daarna zegt Paulus in Romeinen 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, want als de wet heerst, dan heerst de zonde. Dat ga ik nou ook niet uitleggen. Maar onder de genade, die namelijk zou heersen, genade. En dus, wat dan zullen wij zondigen? En nadat de apostel gesproken heeft over in de zonde blijven en over het heersen van de zonde met deze sterke termen, in de zin van dienstbaarheid aan de zonde, vervangt hij de uitdrukkingen gewoon door het eenvoudige korte woord zondigen. Maar daarmee bedoelt hij niet incidentele zonde, hij bedoelt nog steeds in de zonde blijven en leven onder de heerschappij van de zonde. Zullen wij zondigen? Nee, in die betekenis, in die toepassing van de term, uiteraard niet. Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Hij zegt, nee, dat zij verre. Weet gij niet dat aan wie gij uzelf stelt tot dienstknechten, slaven is dat, hè? Tot slaven ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. Of der zonde, dat wil zeggen, je bent of slaaf van de zonde. Dat leidt alleen tot dood en verderf. Of je bent slaaf der gerechtigheid. En er zijn echt maar twee mogelijkheden. Daartussen zit niks. Een mens is namelijk per definitie een dienstknecht. Men lezen Filippenzen 2. Hij over de Heer Jezus. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En dus is de mensen gelijk geworden. De mens is per definitie een dienstknecht. Een horige heette dat vroeger in oud-Nederlands. En daarom is de vraag, en naar wie horen we? Aan wie gehoorzamen wij? Stellen wij ons beschikbaar om de zonde te dienen? Daar hoef je niks voor te doen. Dat blijft gewoon zo bij geboren namelijk. Als slaaf der zonde. Als je niks onderneemt, verandert er ook niks. Wij kunnen wat ondernemen, namelijk wij zouden onze lichamen en onze leden, ik zeg altijd onze lichaamsdelen, maar eerlijk gezegd, ik denk dat de uitdrukking veel verder strekt en dat leden niet alleen slaat op lichaamsdelen, maar op al onze bezittingen. Ik zou anders niet weten waarom de apostel niet gewoon zegt uw lichamen, net als in hoofdstuk 12. Uw leden, al wat ge hebt. Wij zouden ons stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. En het resultaat van die dienstbaarheid aan de gerechtigheid in het praktische leven van de gelovigen zou leiden tot heiligmaking en tot eeuwig leven, vers 22. Namelijk dat het eeuwige leven wordt dan geleefd. Maar daar ga ik nou ook verder niet op in. En later in het vervolg op deze uiteenzetting komen wij terecht in Romeinen 8. En dan staat er gewoon dat het leidt tot heerlijkheid en tot onze aanstelling tot zonen. Want, om het dan maar weer eens een keer kort te zeggen, dat doe ik eens in de zoveel maanden, hè. Deze hoofdstukken zetten uiteen dat wij niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6. Niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Maar onder de leiding. Heerschappij vindt de Bijbel kennelijk ook een wat sterk woord in dat verband. Maar het is het wel, de grote macht van de Heilige Geest. Die zal ons leven beheersen, die zal ons leiden, niet in dit leven, maar er dwars doorheen naar de uiteindelijke bestemming, namelijk onze aanstelling tot zonen, en dat is ter gelegenheid van de verlossing onze lichaams, en dan zijn we definitief van de zonde af. Maar terwijl wij dat lichaam nog hebben, de zonde in ons woont, is de heerschappij van de zonde en daarmee de macht van de zonde gebroken, omdat het door de werking van de geest, door de heerschappij van de geest, dus mogelijk is dat wij niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. En dat we daarin leven, in plaats van in de zonde. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat is het enige alternatief wat er is. En nadat, en dan zeg ik het weer, nadat in Romeinen 6 de apostel eerst spreekt over in de zonde blijven en daarna over de zonde die heerst, heeft het gewoon over zondigen. Maar nog steeds in dezelfde betekenis van de term. Nou, in die betekenis van de term gebruikt Johannes de uitdrukking in 1 Johannes 3. Het gaat over dienstbaarheid. En in precies hetzelfde verband. Want vers 28 van hoofdstuk 2 zegt: nu kinderkens, blijf in hem en daarmee in zijn woord, blijf trouw aan zijn woord, blijf trouw aan Christus en niet aan een antichrist. Maar dat is alweer even geleden dat we daarover gesproken hebben, meen ik. Wanneer gij in hem blijft, wel staat er, blijft in hem opdat, dat is het doel, opdat wanneer hij zal verschenen zijn. Want zo prefereer ik het dan toch te vertalen voor alle duidelijkheid. Opdat wanneer hij zal verschenen zijn, wij vrijmoedigheid hebben. De Bijbelse gedachte is dat als we nu vrijmoedigheid hebben om ons te stellen voor de troon der genade en dus ons aan de heerschappij van de genade te onderwerpen, en nu neem ik dus de route via de Hebreeënbrief, dan zullen wij ook vrijmoedigheid tot hem hebben straks in zijn openbaring, of beter in zijn verschijning. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst, zeg maar in zijn wederkomst dus. En hoewel er niet expliciet bij staat wat het inhoudt, is de betekenis toch duidelijk. Het betekent gewoon dat als wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst, dan is dat omdat wij van hem loon zouden ontvangen. En als wij geen loon zullen ontvangen, is dat omdat wij hier niet in hem bleven. En dus worden wij dan door hem beschaamd gemaakt in zijn toekomst. Dat is waar het over gaat. En dan volgt pas de uiteenzetting. Namelijk, vers 29, de vaststelling dat dat ieder die uit hem geboren is, de rechtvaardigheid zou praktiseren. Als je nou voor doet gewoon invult, de veel sterkere term. Praktiseren, uitoefenen, is het duidelijk genoeg. Iemand die uit hem geboren is, zou de rechtvaardigheid oefenen. Dat is niet het hanteren van de wet, of misschien toch het hanteren van de wet, maar dan op de wijze van Romeinen 3. Dat is nog wat langer geleden dat ik er hierover gesproken heb, over Romeinen 3. Waarin immers de rechtvaardigheid Gods uiteen wordt gezet. En waarin uiteengezet wordt dat het volstrekt in overeenstemming met de wet is. Dat de mens niet door de wet, maar uit geloof gerechtvaardigd wordt. En dat een gerechtvaardigde niet onder de wet leeft. Nou, die beginselen zouden wij vasthouden en praktiseren. Dat is wat hier staat, de rechtvaardigheid doen. Want als we uit hem geboren zijn, dan zijn we, hebben we deel aan het leven van Christus. En zoals de natuurlijke mens in Adam de onrechtvaardigheid praktiseert en daar een slaaf van is, zo zou de wedergeboren mens, en ieder die uit God geboren is, de gerechtigheid of de rechtvaardigheid praktiseren. En dienstknecht zijn van de gerechtigheid en daarmee van het nieuwe verband. En daarna neemt Johannes de draad op en zegt: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat is langzamerhand wel bekend, denk ik. Dat is gezien vanuit het standpunt van oud-testamentische tijd. Gelovigen zouden ooit een keer kinderen Gods worden. In overeenstemming met bijvoorbeeld ook Johannes 1 vers 12... Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht, macht gegeven kinderen Gods te worden. Ooit. Vanaf de opstanding van Christus namelijk, en niet eerder. En dus deze oud-testamentische gelovigen zijn in hopen gestorven, de beloften is niet verkregen hebbende. Maar de Pinksterdag predikte Petrus: u komt de belofte toe. En de Antiochieën predikte Paulus: God heeft zijn belofte vervuld. Via de opstanding van Christus enzovoorts. En dus, God heeft in het Oude Testament belofte gedaan en heeft die nu aan ons vervuld. Dat is hier ook de gedachte. Dat heb je de keer van Petrus, van Paulus en nu van Johannes. God heeft die belofte aan ons vervuld. wij zouden kinderen genaamd worden, kinderen Gods genaamd worden. Daarna achter dat worden in vers 1 hoort, als u mij vraagt te staan. En wij zijn het. Inmiddels, wij zijn het. Het is met niet helemaal over eens of het er wel of niet hoort te staan. Ik denk van wel, anders begrijp ik de volgende zin niet. Niet nadat ik eerst vers 2 gelezen heb. Dus ik denk dat het er wel moet staan. En dat zijn wij inmiddels. En daarna, en dat is de reden waarom de wereld ons niet kent. Want de wereld leeft onder de heerschappij van, zeg maar, de duivel, de god deze eeuw. Maar wij als kinderen gods, als goed is, wij leven in de praktijk onder de heerschappij van de god van de toekomende eeuw. Of zullen we het anders zeggen? De natuurlijke mens leeft onder de eeuw deze wereld. Wij kinderen gods leven onder de eeuw van die toekomende wereld. Zo kun je het ook nog zeggen, maar het wordt allemaal ingewikkeld. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Goed. Daarom kent de wereld ons niet. En toen had ik eens een keer iemand die zei, maar dan merk ik helemaal niks van dat de wereld ons niet kent. Toen zeg ik, nou, is niet best met je. Ja. Te vrezen valt dat men in zo'n geval leeft onder de heerschappij van de zonde en de wet en de eerste beginselen der wereld en onder de menselijke filosofie en dus onder leringen van antichristen, weet u wel, uit het voorgaande schriftgedeelte. Daar merk je er niks van. Dan heb je gewoon een plaats in de wereld. Toch? Maar we hebben geen plaats in de wereld en in ieder geval, de wereld kent ons niet. En kennen wil zeggen gemeenschap hebben. De wereld heeft geen gemeenschap met ons. Waarom niet? Omdat men geen gemeenschap heeft met onze Heer. Met degene die wij dienen. Ze kennen onze baas niet. De ene waarachtige heerser heeft men verworpen zoals het elders staat. Maar de aardigheid is dat Johannes uiteenzet. Men is uit God geboren. Daar was een belofte Gods. Maar God heeft die belofte inmiddels aan ons vervuld. De vraag is nu. En wat denk je nou dat God beloofd heeft aan ons nu wij kinderen God zijn? Paulus zal gezegd hebben, kijk, als God al zulke beloften gedaan heeft aan ons toen wij nog zondaren waren, en onrechtvaardigen en goddelozen, wat denk je, dus ook Romeinen 5 trouwens, wat denk je dat God nou doet aan ons nu wij met God verzoend zijn? Of via de Hebreeënbrief, God heeft in het Oude Testament beloften gedaan, die inderdaad onder het Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament vervuld zijn geworden. Maar wij die leven onder het Nieuwe Verbond, ontvangen opnieuw beloften Gods, die in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. En zo goed als God die oudtestamentische beloften met betrekking tot kindschap Gods, met betrekking tot wedergeboorte, vervuld heeft aan ons, zo zal hij in de toekomst andere, betere beloftenissen van het nieuwe verbond uit Hebreeën aan ons vervullen. Maar wat zijn die betere beloften van het nieuwe verbond? Wel, heel eenvoudig. Aan ons, die kinderen God zijn, heeft God beloofd dat hij ons tot zonen zou stellen. En als wij ons daar niet aan onttrekken, beter, als wij ons daarvoor beschikbaar stellen, dan zorgt hij ervoor dat het ook gebeurt. En daartoe heeft hij ons die geest gegeven. Ja, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is dit dus, zoonschap. Opdat hij ons in heel de waarheid zou leiden, de verborgenheid van zijn wil zou bekendmaken. Maar via de woorden uit Romeinen 8. Opdat hij ons zou leiden tot onze aanstelling tot zonen. In de toekomst. En daar gaat het hier ook over. Dat is vers 2. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Of geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Want wij zijn niet gestorven nog. We hebben deel aan deze beloften dus. Hè? Nieuw Testamentische beloften. Wij zijn kinderen Gods. En daarna, en het is weliswaar nog niet verschenen, dat wil zeggen het is nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. En dat ik toch zo zeg niet verschenen of niet zichtbaar, dat is niet om bedweterig te doen. Maar het probleem is dat wij bij het woord openbaren toch aan andere dingen denken. Want het is ons wel degelijk geopenbaard wat wij zijn zullen, maar het is nog niet verschenen. Hoezeer die woorden ook synoniem zijn. Want openbaren, apocalypsos en woorden van die dezelfde stam zal ik maar zeggen. Die hebben de betekenis van ontsluieren, bedekking wegnemen. Dat noemen wij openbaren, dat kan heel goed. Maar dat woord, of die termen hebben de betekenis van bekendmaken, niet langer verborgen houden. Maar niet noodzakelijk aan iedereen. Heel wat openbaring, met name openbaring van verborgenheden, vindt plaats in beperkte kring. Efeze 3, maar ik zoek het nou niet op, kost me te veel tijd. En ons is wel degelijk geopenbaard wat wij zijn zullen. Nou, maar lezen Efeze 1 vers 5. God heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En anders gewoon Romeinen 8. God, of Hebreeën 12 mag ook hoor. God heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat weten wij. Maar het wordt alleen niet gezien. En dat is wat hier staat. Het is nog niet verschenen. Er is nog geen licht bij. Er valt nog geen licht op. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Vandaar dat verschijnen eigenlijk de goede vertaling zou zijn. Hè? Vanwege het schijnsel. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten, wel degelijk is de volgende zin. Maar wij weten, omdat het ons bekendgemaakt is. Wij weten dat als hij zal verschenen zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Vroeger zouden wij kinderen gods worden, maar dat zijn we inmiddels. En nu als kinderen gods, wij zullen hem gelijk wezen. Wanneer? Wel, als hij verschijnen zal. En eigenlijk moet je de andere vraag stellen, waardoor zullen we hem gelijk wezen? Nou, er staat, wij weten dat als hij zal verschenen zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. De gedachte is gewoon dat als wij hem zien, kortom, als hij verschijnt in het bijzonder aan ons en wij hem dus zien, zal blijken dat we op hetzelfde moment zijn gelijk hij is. Want op het moment dat hij in heerlijkheid door ons gezien kan worden, hebben wij deel aan zijn heerlijkheid op dezelfde zichtbare wijze. En dat is wat wij dan opname van de gemeente noemen. Maar vooruit. Ik lees liever altijd Titus. Hè? Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is wat het is. Maar dat weten wij nu reeds. En bij andere gelegenheid zeg ik dan weer, en die heerlijkheid, die hebben we nu al. Maar net zo min als we de tegenwoordige heerlijkheid van Christus kunnen zien, kunnen we onze eigen heerlijkheid zien. Maar de bedoeling is dat wij die heerlijkheid reeds nu verwerven. En die zal in de toekomst aan ons geopenbaard worden op dezelfde wijze als dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid verwierf tijdens zijn omwandeling op aarde. En die werd aan hem vertoond, is aan hem verschenen, kortom werd aan hem geopenbaard bij zijn opstanding uit de dood. Als resultaat van zijn leven hier. Dat is bij ons ook zo. Maar daar wilde ik nou niet verder op ingaan. Dat doen we een andere keer wel weer. Maar de gedachte is dus inderdaad, nou, om het populair te zeggen, wij zullen hem zien als de Zoon Gods in heerlijkheid. U weet wel, maar dat was Johannes 1 weer. Wij, zei Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen, de zoon dus, van de Vader. Dat gold voor die discipelen. Die hebben het korte tijd bij gelegenheid gezien. Maar wij allen zullen zijn heerlijkheid aanschouwen en bij die gelegenheid veranderd worden naar zijn beeld. En daarmee deel hebben aan zijn zoonschap. Dat is inderdaad Romeinen 8. Niet geleid door de zonde, die beheerst door de zonde. Niet geleid of beheerst door de wet, Romeinen 7. Maar Romeinen 8 geleid door de Heilige Geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Opdat Christus, de eerstgeborene zoon zou zijn tussen vele broederen. En waar zoon niet betekent kind, betekent broederen dus ook niet kinderen van dezelfde ouders. Want waar zoon betekent erfgenaam, betekent broeder mede-erfgenaam. En dus Christus zou eerstgeborene zijn te midden van vele mede-erfgenamen. Maar dat woord mede-erfgenamen staat daar een paar versen eerder. erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Het kan niet missen, dat is wat daar staat. En daar staat dat ook in hetzelfde gedeelte dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden nu. En wat die heerlijkheid betreft staat in hetzelfde Romeinen 8. Niet dat we die in de toekomst ontvangen, zeg ik ook altijd. Maar staat er heel nauwkeurig. Er staat heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan moeten we hem eerst hebben, anders kan hij niet geopenbaard worden. Zo is dat. Nou goed, daar ga ik nou dus niet op in, zei ik. Dus ik ga terug naar dit schriftgedeelte. De gedachte is, wij zijn kinderen Gods en we zijn onderweg naar onze toekomstige heerlijkheid op grond van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, om zo te zeggen. En dan staat er, een ieder, vers 3, een ieder die deze hoop, deze toekomstverwachting, om hem gelijk te zullen zijn. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. In de eerste plaats sla ik dan een paar bladzijden terug naar Colossense 3. Anders vergeet ik dat. Want in Colossense 3 spreekt Paulus over precies dezelfde dingen en bijna op gelijke wijze. Paulus namelijk in Colossense 3 zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, indien je dan kind van God zijt dus, hè? Indien je dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Niet de heerschappij van de wet uit het voorgaande hoofdstuk, en ook niet de filosofie en ijdele verleiding der mensen uit het voorgaande hoofdstuk, overeenkomend met de lering van antichristen uit het voorgaande hoofdstuk uit 1 Johannes, hè? Kortom, indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Anders gezegd, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Je zou meteen moeten merken dat het aansluit bij 1 Johannes 3 aan de ene kant, maar aan de andere kant net zo goed bij Romeinen 6. We zijn der wereld gestorven. We zouden de Heer zoeken, die boven is overigens. En daarna staat er, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, maar dat had net zo goed kunnen staan, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Maar dat was 1 Johannes 3, vers 3. En in Colossense 3, vers 4 staat, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, dit is hetzelfde woord voor openbaren trouwens, verschenen dus eigenlijk, hè? Wanneer nu Christus zal verschenen zijn die ons leven is, wie de Zoon heeft, heeft het leven, dus hè, dat was weer Johannes, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden en dus verschijnen in heerlijkheid. Het is bijna letterlijk hetzelfde als wat Johannes schrijft in 1 Johannes 3. En daarna schrijft Johannes in 1 Johannes 3, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. En Paulus in Colossense 3 zegt, en als je die hoop hebt, wel, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid enzovoorts, in welke gij eertijds geleefd hebt of gewandeld hebt, vers 7, maar leg het af en doet een nieuwe mens aan. Als uitverkorene Gods en verdraagt elkander en vergeeft elkander en boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de volmaakte band. Kortom, zorg dat je de broeders lief hebt. Het is dezelfde gedachte. Niet de ongerechtigheid doen in de oude mens, maar de gerechtigheid doen, namelijk door de nieuwe mens aan te doen. En daarna terug dus naar 1 Johannes 3, want Johannes zegt, en ieder die deze hoop op hem heeft, ieder die deze toekomstverwachting heeft, ieder die wacht op deze heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, die reinigt zich, staat er. En het probleem van het vers is dat het zo misbruikt is geworden, excuus, maar hoe zeg ik dat anders zo snel, waar het vers zoveel misbruikt is geworden, dat men het leest en herleest en denkt dat er staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. En toch staat dat er niet. En als dat er wel staat, dan zal ik niet aan het schrikken maken. Als dat er wel staat, dan staat er in 1 Johannes 1 vers 7. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon moet ons reinigen van alle zonden. Maar dat staat er niet. Er staat het reinigt ons van alle zonden. Als vaststelling van een feit. Niet als een opdracht. Als vaststelling van een feit. En hetzelfde precies ook in 1 Johannes 3 vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Niet als een opdracht. En dan in een voetnootje. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet, want wij kunnen onszelf niet reinigen. Maar goed. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Dat wil zeggen, wij kunnen onszelf niet reinigen, maar merkwaardige wijze, als wij deze hoop op hem hebben, dat doen we wel zelf. Daar geloven wij in, dat leren we uit de schrift, dat maken we ons eigen, dat is onze levensvisie. Uitzicht op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Uitzicht op de wederkomst van Christus, zo niet vandaag dan morgen en anders over 2000 jaar, maakt echt geen verschil. Dat is wat kenmerkend voor gelovigen in Bijbelse tijd. Verwachten de wederkomst van Christus. Niet vandaag, niet morgen, niet over 2000 jaar. Kan trouwens niet schelen wanneer. Men verwacht het. Omdat het levensdoel is. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En liefst vandaag toch maar. Ja. Maar goed. Maar de gedachte is dat waar men deze hoop heeft het zodanige uitwerking op ons leven dat het daardoor gereinigd wordt. Begrijp je me goed? Ik versprak me al een beetje. Ik zei het heeft een uitwerking op ons leven. Dat bedoelde ik ook eigenlijk wel. Maar je moet het eigenlijk wat langzamer zeggen natuurlijk. Kijk, wat wij in het algemeen leren, en ik neem aan dat dat langzamerhand wel duidelijk geworden is, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt. Namelijk, het reinigt onze harten van het kwade geweten. Met verwijzing naar Hebreeën 9 vers 14 en Hebreeën 10 enzovoorts. Hè? Het reinigt ons. Hij reinigt ons. En dat kan ik nog zeggen met verwijzing naar een hele reeks andere schriftplaatsen die ik hier bij de hand heb. Maar ik sla ze eerst maar even over. Want het kost allemaal zoveel tijd. U gaat ze te kennen. Efeze 5 heeft zich voor de gemeente overgegeven om die te reinigen. En Titus 2. Opdat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen. Staat meteen nadat gesproken wordt over dat wij verwachten de verschijning van heerlijkheid. Precies hetzelfde. En hij reinigt ons. En daar waar wij die verwachting hebben, reinigt hij ons. Daar waar wij deze hoop op hem hebben, is hij degene die ons reinigt. En hoe? Ja, door het woord. Daarom kun je ook zeggen, het woord is het dat ons reinigt. Maar wij zouden die hoop niet hebben als we dat woord niet hadden. Dus zo is het weer rond. Maar waar wij deze toekomstverwachting hebben, hebben wij hoop. Petrus noemt het trouwens in 1 Petrus 1 vers 3, levende hoop. Zo van, die hoop is actief, dagelijks. Die bepaalt ons leven, dat is ons leven feitelijk. Daar strekken wij ons naar uit. Dat is wat we zoeken, verwachten voor de toekomst. Als zekerheid, want de Heer heeft het aan ons beloofd. En daardoor worden wij gereinigd naar hart en geweten. Dat is waar. Maar het gaat verder. Toch gaat het verder. Het heiligt namelijk, het reinigt namelijk ook ons praktische leven. Natuurlijk, ik weet, ik begeef me nu op glad ijs. Ik verwacht dan altijd wel een keer commentaar op, meestal via een grote omweg, maar vooruit. Maar het is wel degelijk zo dat dat woord onze levens zou heiligen. Alleen je moet daar niet de verkeerde voorstelling bij hebben. Als dat deze hoop, als dit woord, als deze hoop, als dit bloed van Christus, als het werk van Christus of van de Geest onze levens reinigt, dan is dat om die levens te heiligen. Het zijn trouwens volstrekt synonieme woorden en ze worden nog wel eens door elkaar vertaald ook. Maar de taalstudie, daar zal ik me nou ook maar even niet mee bezighouden. Maar waar dat gebeurt, gebeurt dat niet om daarmee de zonde uit te bannen uit ons leven, zodanig dat wij niet meer zondigen. Maar het gebeurt wel opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Opdat de zonde niet meer over ons zou heersen. En dat is nog niet het doel, want het maakt nog niks uit of we nou al of niet de zonde dienen. Je kunt toch je hele leven niks doen. Dat is ook zonde. Dat is de betekenis van het woord zonde, ja. Dat is niet de bedoeling van het leven. Sommige mensen strijden zo tegen de zonde dat ze niks meer doen. Maar je wordt er niet beter van, hoor. En voor God ook niet. Wij worden namelijk gereinigd. Nou, wij, onze harten worden gereinigd van het kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14. Om de levende God te dienen. Kortom, onze harten zijn gereinigd met rein water, heet het in Hebreeën 10, opdat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Dat is precies hetzelfde. Opdat wij God zouden dienen. En dat is waar het om gaat. Wanneer wij namelijk de Heer dienen, en op die grond ook inderdaad onze hoop stellen op heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, wordt ons leven, niet alleen ons hart en geweten, maar ons leven gereinigd. Niet in de zin van dat er echt geen zonden gedaan worden, want dat is ook het doel niet, maar wel in de zin van dat we onttrokken worden aan de heerschappij van de zonde. En van de heerschappij van de ongerechtigheid, of hoe het maar heten mag, hè, de heerschappij ook van het verderf, niet in de laatste plaats. Omdat wij de Heer dienen, zo werkt dat. En er zijn vele schriftgedeelten die aanleiding geven tot precies dezezelfde uiteenzetting. Ik denk in dit verband aan de woorden van Paulus. Ik meen de laatste verse nog net van Romeinen 7, wanneer hij zegt, de wet van de geest des levens, de wet van de geest des levens, het nieuwe verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het oude verbond. In de praktijk, door het leven onder het nieuwe verbond, door het leven uit genade, door die genade te dienen, zal ik maar zeggen, daardoor worden wij onttrokken aan de heerschappij van het oude verbond en daarmee van de wet en daarmee van de zonde. Zo worden wij gereinigd. Dus een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En dan zeg ik nog wat, dat zich. Waarom staat er niet gewoon die reinigt zich? Waarom staat er die reinigt zichzelf? Want ja, wij zijn verleerd. Daarom wordt het ook aan elkaar geschreven, zichzelf. Maar van oorsprong zijn het echt twee woorden. Die reinigt zijn zelf. In Amsterdam die reinigt zijn eigen. Zijn eigen. Die reinigt zijn ego. Die reinigt, ja zich, zijn ego. Maar wat is dat? Die reinigt zijn zelf. Maar wat is dat? Ja, dat is nou de ziel. Die reinigt zijn ziel. Zijn praktische leven, zijn wandel namelijk. Denk maar even aan Filippenzen 2, ik denk dat u die tekst wel kent. Hè. Werkt uw zelfs zaligheid, let op uw zelfs, niet werkt uw zaligheid, werkt uw zelfs zaligheid. Er staat gewoon, werkt de zaligheid van uw ego, van uzelf, uw zelf, uw ziel. Met vrezen en beven. Want nadat we door naar de geest zalig zijn, zouden we naar de ziel zalig worden. Enzovoort. Ik sla trouwens even een paar bladzijden terug, want daar zegt Petrus het. Die kunnen wij dikwijls wat makkelijker volgen dan Johannes. Maar in 1 Petrus 1 gesproken wordt over de levende hoop, waartoe wij wedergeboren zijn in vers 3. Daarna over de erfenis die ons dus wacht in vers 4. En daarna staat er dat ons geloof weliswaar beproefd wordt, maar dat het tot doel heeft de zaligheid der zielen. Vers 9. De zaligheid der zielen. Hebben jullie? En daarna heet het de heiliging van uw wandel in vers 15. Maar het is precies hetzelfde. De heiliging van de wandel. De zaligheid van de ziel. En daarna wordt er gezegd in vers 18, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt, maar verlossen, dus niet echt compleet vertaald, hè. Daarom zeg ik er altijd bij, als er staat verlossen, dan betekent het altijd loskopen. Het woord impliceert dat er een prijs voor betaald is. Dat er sprake is van een koop. En dus citeer ik 1 Korinthe en zeg, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam, want hij heeft u gekocht. En hier staat, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen zijt vrijgekocht uit uw ijdele, lege wandeling, die van vers 15, die wandel, die u van de vaderen is overgeleverd, de eerste beginsel der wereld, natuurlijke mens, maar door het dierbaar bloed van Christus, dat ons zou reinigen. En heiligen dus, want het is hetzelfde. Het zijn dezelfde termen in precies hetzelfde verband. En daarna staat er, in het eind van vers 21... in vers 21, die door hem gelooft in God, welke Christus opgewekt heeft uit de doden. Kortom, God heeft Christus heerlijkheid gegeven bij zijn opstanding, dat staat er ook. Welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. God heeft namelijk de Heer Jezus opgewekt uit de dood en hem heerlijkheid gegeven. En dan opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Nou, wat verwachten wij dan van God? Als wij geloven in de God die de Heer Jezus uit de dood opwekte en hem heerlijkheid gaf. In hem geloven, onze hoop op hem is, wat hopen wij dan? Wat verwachten wij dan? Wel, dat hij ook ons zou opwekken, een nieuw lichaam zou geven en ons heerlijkheid zou geven. En dat is de strekking van het vers. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En een ieder die deze hoop op hem heeft in Johannes 3, die reinigt zich. Nee, hij reinigt zichzelf, weet u nog? En wat zegt Petrus hier? Dan gaat het over diezelfde hoop. En dan, hebben er dan uw zielen, alsjeblieft, hebben er dan uzelf, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, in de onderwerping dus aan de waarheid. Daar heb je het weer, hè? We onderwerpen ons aan de waarheid en worden daardoor gereinigd. We worden namelijk gereinigd door het woord. Dan wel door onze onderwerping aan dat woord en de beloften die in dat woord aan ons gedaan zijn. Hebben we dan uw zielen gereinigd door de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. En wat zegt Johannes, waar leidt het toe? Als we deze hoop op hem hebben en dus de gerechtigheid doen, wat doen we dan? De broeders liefhebben. Het is precies hetzelfde verhaal. En daar gaat het dus over. En dan meteen, gij die wedergeboren zijt, enzovoorts. Precies. Nou, dat is waar Johannes dan over spreekt in 1 Johannes 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En daarna blader ik even nog verder terug naar 2 Korinthe 7, is het? Ja, 2 Korinthe 7. En dan begin ik weer in de laatste twee versen van het hoofdstuk ervoor, 2 Korinthe 6. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. Dus je keert van de wereld, je beschikbaar stelt aan de Heer, zal de Heer ons aannemen, staat daar. Aannemen? Ja, tot zonen stellen zelfs. En dus, vers 18, en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Tot erfgenamen, zegt de Heer de Almachtige. En het enige wat wij zouden doen is zeggen, neem de wereld, geef mij Jezus. Nou ja, zoals het lied het dan zegt, maar u begrijpt strekkingen toch van. Hè? We onderwerpen ons aan de Heer en de Heer geeft ons garantie en zegt, ik zal u aannemen, ik zal u tot vader zijn en gij zult mij zijn tot zonen en dochteren. Het gaat over aanstelling tot zonen. Het woord zelf staat hier weliswaar niet, maar het wordt wel degelijk zo beschreven. En dan het volgende vers. Gaat over aanstelling tot zonen. Dus toekomstige heerlijkheid. Afleggen van de oude mens. Enzovoort. En dan 7 vers 1. Dewijl wij dan deze beloften hebben. En dus deze hoop op hem hebben. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Voleindigende de heiligmaking in de vreze gods. En dan gaat het inderdaad over reiniging. Precies hetzelfde. Reinigen van besmetting des vleeses. Op grond van deze belofte. En als u vraagt, maar hoe doe je dat? Onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses enzovoorts. Wel, inderdaad, door te gaan uit het midden van hen, ons af te scheiden en inderdaad te naderen tot de Heer en daarmee tot de troon der genade. Simpelweg in gebed tot de Heer gaan en niet slechts hem danken voor het werk dat hij in het verleden voor ons volbracht heeft enzovoorts, maar inderdaad onszelf voor hem neerleggen. U weet wel, weer een lied dan maar. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zult wonen met uw geest. En die geest zal ons dan leiden. Dat is wat het is. En daardoor worden wij gereinigd. Ook na de wandel. Niet in de zin dat we niet meer zondigen, maar in de zin dat we onttrokken worden aan de heerschappij van de wereld in het algemeen. En de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet. Opdat wij daardoor de levende God zouden dienen. De rechtvaardigheid zouden doen en dus de broeders zouden liefhebben. Dat is wat Johannes uiteenzet in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Amen.